Goedenavond allemaal. Van harte welkom op deze reformatieherdenking. Fijn dat u er bent. Als gemeenteleden van verschillende kerken mogen we vanavond met elkaar samen zijn om terug te zien op iets wat ons samenbindt. En dat is de reformatie die zich 5 eeuwen geleden in West-Europa voltrok. Ook in ons land, ook in onze stad. Als God grote dingen doet, dan wekt Gods woord ons op om die daden van de Heer te gedenken, om daarop terug te zien. Jongens en meisjes, hebben jullie wel eens gestaan bij een echoput? Als je dan iets roept in die put, dan hoor je verschillende keren een echo. Je hoort terug wat je zegt. Als de Heere grote dingen doet, dan geeft dat ook een weerklank. Een echo in de eeuwen die daarop volgen. Zo keek het volk van Israël steeds weer terug op de grote wonderdaden van God. Steeds opnieuw gaf dat oorzaak tot troost en tot verootmoediging. Je ziet dat bijvoorbeeld bij de terugkeer uit Babel, ook bij de verlossing uit Egypte, en niet in het minste ook bij de helsfeiten van het Nieuwe Testament. De wonderen die God toen deed, die mochten in de eeuwen daarna steeds weer opnieuw weer klinken, herdacht worden. Ik denk aan wat Psalm 44 daarover zegt. Daar lezen we: O God, wij hebben het met onze oren gehoord. Onze vaders hebben het ons verteld. Gij hebt een werk gewrocht in hun dagen, in de dagen van ouds. Wat God dus deed in de dagen van Jozua, dat was zo groot, zo heerlijk dat het van generatie op generatie mocht worden doorgegeven. En zo mogen wij ook vanavond de reformatie herdenken. Niet zozeer als een werk wat mensen gedaan hebben, maar om met Psalm 44 te spreken als een werk dat God gewrocht heeft door gebrekkige mensen heen. Hij liet zijn koninkrijk weer doorbreken in een wereld die in het boze ligt. Laten we daar samen van zingen en we zien uit naar een gezegend samen zijn met elkaar. We gaan zingen uit het gebed des Heren en daarvan het 3e en het 4e vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Uw lof worden eens alom gehoord. En daarde met uw vrees vervuld, totdat gij uw rijk volmaken zult. Vers 3 en 4 van het gebed des Heren. Laten we nu met elkaar in het gebed een zegen vragen over deze avond. Heere, levende en eeuwige God, als we vanavond met elkaar in deze kerk bij elkaar mogen zijn, als we uw grote en heilige naam in het gebed mogen aanroepen, wilt u ons dan aanzien in die sterke held die aan uw rechterhand leeft en bidt, uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, wat hebben we het nodig dat Hij voor ons tussentreedt, dat Hij onze voorbidder is, als we als in onszelf schuldige en verloren mensen tot u in het gebed naderen. Dan hebben we het zojuist met elkaar gezongen. Dan hebben we het met elkaar gebeden. Uw koninkrijk kom toch, o Heer. En dan mogen we dat weten vanuit uw woord, Heer, dat dat koninkrijk van u, dat dat moet komen. Omdat u dat zich eeuwig heeft voorgenomen. Omdat uw Zoon, de Heer Jezus Christus, met zijn bittere lijden, met zijn sterven daarvoor het fundament heeft gelegd. En nu als de levende koning van zijn kerk ook dat koninkrijk bouwt. Heere, omdat u uw koninkrijk opricht, daarom gebeurde daar zoveel eeuwen terug op ons continent zulke grote wonderen. U gaf het dat een kerk die ingezonken was, dat die weer begon te leven, dat uw geest daarin kwam, dat het evangelie, wat zo verdonkerd was geworden, weer als goud begon te glinsteren. U gaf mannen, gedreven door uw geest, die zich mochten beijveren om dat woord van u bij harten van mensen te brengen. En u heeft dat ook willen zegenen. Wat waren de mensen die toen leefden daar goed mee? Maar ook wij, zoveel eeuwen later, mogen nog zoveel goeds hebben van de reformatie die er toen was. Heer, dan mogen we daar vanavond in verwondering en dankbaarheid jegens u daarop terugzien. Heere, en tegelijk past ons dan ook verootmoediging. Een besef, Heere, dat er aan onze kant zoveel schuld is. Want wat bent u het waard dat uw kerk is als een stad op een berg, als een licht op een kandelaar. Heere, en dan is er wat dat betreft ook zoveel schuld. Wat is er ook vandaag weer? Zoveel dingen, Heere, die u verdriet doen, ook in ons land, ook in het kerkelijk leven. En dan bidden we u, Heere, of u met die geest die eens ook zo duidelijk werkte in de reformatie, of u ook in onze harten en in onze levens werken wilt. Heere, we bidden u ook of u ons gemoed wilt vernieuwen. Dat werk van u, Heere, wat u werkt in harten van mensen die van zichzelf geheel voor u gesloten zijn. U kunt dode zondaarsharten toch levend maken. En we willen u bidden of u dat ook in onze dagen, ook in onze gemeenten, ook in onze kerken wilt doen. Of u uw woord zo tot een zegen wilt stellen, dat doden levend worden gemaakt, dat ongetroosten worden getroost, dat blinden ziende worden, dat doven beginnen te horen, de stem van de Zoon van God. Heere, we willen u dat bidden voor de kerken in onze stad. We bidden u dat ook, Heere, voor ons allemaal persoonlijk. Heere, want die reformatie die is ook in onze harten nodig. Dat u veranderd en vernieuwd. Wilt u uw woord daarvoor gebruiken? Heren, we willen u ook om een zegen vragen als dat woord vanavond ook weer voor ons open ligt. We bidden u of u dominee van der Staaij ook wilt geven wat hij nodig heeft als hij dat woord van u in ons midden mag neerleggen. We bidden u daarom, daarin ook om het licht van uw geest. Dat woord van u, Heren, dat in de reformatie zijn kracht doet, deed, dat is nog steeds hetzelfde woord. En we willen u bidden of we ook mogen ervaren dat het ook vandaag levend en krachtig is en tweesnijderder dan een scherp zwaard. Heren, we bidden u ook voor de zang die er mag zijn, als het kinderkoor ook mag zingen, mag dat dienen tot uw eer en tot onze stichting. We bidden u ook voor de gaven die we met elkaar mogen inzamelen. Heren, wilt u die gaven die we mogen schenken ook zegenen, dat ze mogen dienen tot bevordering van uw koninkrijk. Ook in op plekken waar mensen nog zo weinig weten van uw woord. Wilt u dat zegenen? Heren, we bidden u of u ons aan wilt zien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We hebben het zo nodig dat onze zonden, onze schuld, die tussen ons en u instaat, die ons voor eeuwig bij u vandaan kan houden en brengen, of u die zonden wilt verzoenen, of u ons aan wilt zien in dat volmaakte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Om zijnentwil bidden we u al deze dingen. Amen. Uit het heilige woord van de Heere lezen we met elkaar Romeinen 12. Ik lees met u het hele hoofdstuk. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik aan ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij in een lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. Hebben we nu verscheiden gaven naar de genade die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden. Het zij profetie naar de mate des geloofs, het zij bediening in het bedienen, het zij die leert in het leren, het zij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. De liefde zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaarstigen, Zijt vurig van geest, dient de Heere, verblijdt u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed, deelt mede tot de behoeften der heiligen, tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden. Wees eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelf. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet beminden, maar geeft de toorn plaats, want er is geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geeft hem te drinken. Want dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Tot zover de schriftlezing.
Nou, jongens en meisjes, wij herdenken vanavond de reformatie van Luther en Calvijn. En die namen hebben jullie ongetwijfeld al gehoord op school en thuis. Maar die hielden ook erg van muziek. Die hielden ook erg van zingen, zowel Luther als Calvijn. En Calvijn heeft het ook gezegd, dat wij mensen door muziek worden aangespoord tot bidden. En wat zou dat dan ook groot zijn, als we ook vanavond door hetgeen we horen. En wat jullie zingen, jongens en meisjes, en wat wij allemaal zingen, ook weer worden aangespoord om te bidden. En het was afgelopen weken dat ik voor de Spaanse evangelische zending, waarvoor we ook vanavond hopen te collecteren, op Cuba mocht zijn. En daar heb ik heel wat voorgangers mogen ontmoeten. En wat doe je dan? Dan kijk je ook vaak welke boeken ze hebben. En het viel me op en ik kreeg het ook terug. Van Luther hebben ze niet zoveel. Heb ik eigenlijk ook niet zoveel over gehoord, maar wel Calvijn. En die heeft een heel klein boekje, dat is in het Spaans vertaald. Het Gulden Boekske heet dat. En dat gaat over het christelijke leven. Wat dat nou inhoudt. Zelfverloochening. Daar komt het eigenlijk op neer. En toen ik dat een paar keer zag en een paar keer hoorde, toen dacht ik aan vanavond. Want op Cuba heb ik niet gehoord dat ze deze dagen een reformatieherdenking hebben. Reformatiediensten. Die kennen ze daar niet. Dat heb ik niet gehoord. Maar weet je wat ik daar wel heb gezien? Dat zij zich aan het hervormen zijn. Dat zij zich aan het reformeren zijn. En is dat niet waar het uiteindelijk dus ook wel op aankomt? Want we kunnen jaarlijks een reformatieherdenking hebben. Maar dat is toch wel de vraag. Zijn wij ons aan het reformeren? Kennen wij die hartvernieuwende genade? En het is mij opgevallen en het heeft me ook wel getroffen. Dat ik wat dat betreft ook op zo'n eiland, zo'n gesloten eiland, zoveel zag wat mij verwonderde over het werk van God, het werk van de reformatie. Want dan denk ik bijvoorbeeld aan een jonge man. Alleen heette die. Hij was onkerkelijk, kwam in aanraking met een meisje die kerkelijk was. En op zeker moment zei ze, ga met me mee. Want haar moeder werd gedoopt. En dat deed hij. En in die dienst werd zijn hart geraakt. En hij vroeg om een Bijbel. Hij ging in die Bijbel lezen. En zo ging de Heer in zijn leven werken. Zijn leven ging hij reformeren, hervormen. Hij kwam in aanraking met allerlei lectuur, ook van de Spaanse evangelische zending. Die op Cuba en in Spanje allerlei bijbelcursussen geven. Over de vraag, wat is de Bijbel? En wat is geloven? En hij ging al die cursussen volgen. En inmiddels is hij zelf actief in het verspreiden van die cursussen. Een kind van de reformatie, ver weg hier vandaan. En hij was niet de enige. Want dan denk ik aan Carlos, iemand die al 11 jaar inmiddels voorganger is. Ergens in een plaatsje halverwege Cuba. En hij vertelde dat hij kok was. Kok in een hotel waar heel veel toeristen kwamen. En door een van die toeristen kwam hij ook in aanraking met het christelijke geloof. En hij kreeg een DVD waarin de theologie van Calvijn werd uitgelegd. En ook hij is iemand die daardoor op het spoor van de reformatie kwam. De leren van vrije genade. Van de rechtvaardiging door het geloof alleen. Een kind van de reformatie. En dan denk ik aan een vrouw van een voorganger, Nellis heette ze. En die jongens en meisjes, weet je wat ze vertelde? Dat ze werd opgehaald door een buurvrouw om mee te gaan naar de kerk. En dat deed ze. Ze was 5 jaar. En ze ging mee naar de kerk en werd iedere keer opgehaald door die buurvrouw. Haar ouders gingen niet. En ze vertelde toen ze 1 jaar of 9 was, toen ging ze uit eigen beweging naar de kerk. Of die buurvrouw haar nou kwam ophalen of niet, maar ze wist, ik moet daar zijn, in dat kerkje. En toen werd ze 10 jaar. En ze zou op zondag jarig zijn. En haar moeder die vroeg, een paar weken voorafgaand aan de verjaardag, hoe gaat dat? Dan vraag je, nou wat wil je hebben voor je verjaardag? Dat vroeg haar moeder ook, wat wil je hebben voor je verjaardag? Nou zei ze, weet u wat ik nou graag zou willen? Dat u een keertje met mij meegaat naar de kerk. Nee, zei ze, dat kan ik je niet geven. Dat verjaardagscadeau kan ik je niet geven. En zo ging Nellis zondagmorgen op haar verjaardag alleen naar de kerk. En toen de voorganger begon, toen zag ze haar moeder komen. En ook haar moeder nam plaats in de kerk. En wij zouden zeggen, het is haast niet te geloven. Maar het is gebeurd. In die dienst werd haar moeder gegrepen door het woord. Ze vroeg een Bijbel. En ze ging haar leven reformeren, hervormen. En ze ging haar kinderen ook vervolgens vertellen uit de Bijbel. Kinderen van de reformatie. Wie zijn ze? Zijn wij het? Wij die ieder jaar een hervormingsdienst houden. Een samenkomst waarin wij nadenken, terugblikken. Maar hoe zit het met ons leven? Zijn wij ons aan het reformeren, aan het vernieuwen? Nou, nog 1 voorbeeld dan. Van dat echtpaar. Carlos en Lily. Vlakbij Havana, de hoofdstad. Die vertelde hoe ook zij, door de wonderlijke leiding van de Heere, in een kerk kwamen. Een Pinkstergemeente. En dan kregen ze de Bijbel. En ze gingen die Bijbel lezen. En ze gingen luisteren naar wat er werd gezegd in die kerk. En ze dachten, maar is dat dan wel hetzelfde als wat we hier horen? Is dat nou hetzelfde als wat we lezen? Het lijkt wel alsof dat andere dingen zijn. 2015 kregen ze internet. Konden ze op internet en ze gingen zoeken. En toen ontdekten ze 5 kernpunten van het Calvinisme. Kom ik zo meteen nog wel op terug, wat die 5 punten zijn. En die gingen ze lezen, die gingen ze bestuderen. En ze lazen over de strijd tussen Arminius en Gomarus. En ze zeiden tegen elkaar, maar wij zijn Arminianen. Die de nadruk leggen op de vrije wil en op een vrije keuze in plaats van Gods soevereine leiding. En ze ontdekten dat er een catechismus is uit Heidelberg, ook in het Spaans vertaald. En ze gingen het samen lezen met elkaar en ze zeiden tegen elkaar, maar zo hebben we het ook gezien in het woord. Zo hebben we het ook ervaren zoals het hier staat in die catechismus. wat ze in het woord ontdekten. En wat de Heilige Geest in hun hart werkte, hun ogen opende voor datzelfde wonder als Maarten Luther. Hoe God zijn ogen opende. Daarmee gaat God door. Op Cuba. Ook in Nederland. Ook in Den Haag. Zijn wij ons leven aan het reformeren? Want dat is maar niet iets eenmaligs dat je zegt, ja, maar ik ben lid van de gereformeerde gemeente, of van de oud-gereformeerde gemeente, of van de christelijk gereformeerde kerk, en dan zit het toch wel goed. Dan zijn wij toch kinderen van de reformatie. Ja, is dat zo? We hebben met elkaar Romeinen 12 gelezen. En ik wil een ogenblik stilstaan bij dat tweede vers. Waarin het immers gaat om reformatie. Om een blijvende reformatie. Want dan lezen wij in vers 2. En wordt deze wereld niet gelijkvormig. Maar wordt veranderd. Door de vernieuwing van uw gemoed. Opdat gij moogt beproeven. Welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Want als ik het aan u zou vragen, waar ligt nou de kracht van de reformatie in de 16e eeuw? Wat was nou wat Maarten Luther dreef naar die slotkapel in Wittenberg? Dan zeggen we dat is de rechtvaardiging door het geloof alleen. En niet door de werken van de wet dat je kunt zalig worden. En daarom ging het licht van het woord op in het leven van Maarten Luther. Waarom hij moeite kreeg met wat hij zag en hoorde in de Romeinse kerk. Maar dat was dus de vrucht van de vernieuwing, zoals we lezen in Romeinen 12 vers 2, van het gemoed. Het is dus een gedeelte uit de Romeinenbrief. En dat kan eigenlijk haast niet missen, zou je zeggen, met de reformatieherdenking. Maar dat is Maarten Luther zelf geweest. Die immers zei, het Johannes-evangelie, de Romeinenbrief, Galaten, Efeze en de eerste Petrusbrief. Dat is voor mij het woord van God boven alles. Waarom dan? Daar vind ik het werk van Christus zo terug. De rechtvaardige zal door het geloof leven, ook Romeinen, waardoor voor Maarten Luther die poort naar het paradijs openging. En daarom vaak rond reformatieherdenking komen er weer teksten uit Romeinen langs en uit de brieven van Paulus. Maar dat is niet iets eenmaligs. Eens bekeerd, altijd bekeerd. Nee, wij worden hier in Romeinen 12 ook aangespoord dat ons leven voortdurend wordt hervormd. Vandaar het thema, wordt hervormd. Nee, dat betekent niet dat we ons lidmaatschap van een bepaalde kerk moeten opzeggen om hervormd te worden. Maar dat betekent natuurlijk dat ons leven van binnenuit steeds opnieuw moet worden hervormd. Dat staat er eigenlijk ook. Een metamorfose, een doorgaande ontwikkeling, een doorgaande vernieuwing. Om steeds weer terug te gaan naar het woord. Niet te denken, nu weet ik het wel en zo zijn we het gewend en zo hoort het. Alzo spreekt de Heer. Terug naar het woord van de Heer. Ja, terug naar het woord van de Heer als het gaat om de leer. Of we ook in de geloofsleer inderdaad nog steeds kinderen van de reformatie zijn. Nog steeds in het spoor van reformatie en nadere reformatie gaan. Of dat we misschien heel langzaam ook afwijken. Dat zou toch kunnen? Of bent u daar nooit bang voor? Maar daarom is nu juist dat wat we lezen in vers 2, zo'n aansporing om voortdurend te gaan luisteren. Maar is het nog naar het woord van de Heer? En niet naar een klein deeltje van het woord, dat je zegt, ik heb zo'n voorliefde voor het één. Nee, naar het hele woord. Maar dat geldt niet alleen de leer, dat geldt ook ons leven, toch? Dat ons leven voortdurend moet worden gereformeerd, moet worden hervormd. Dat wat we doen in het dagelijkse leven, wat we doen in de gemeenten, het is niet voor niks. Dat Paulus, nadat hij juist in de Romeinenbrief dat goud van de reformatie wat we noemen, de rechtvaardige zal door het geloof alleen leven, dat hij dat heeft uiteengezet. Hij vervolgens, Romeinen 12, dat ook heel praktisch, heel concreet laat zien wat dat nu betekent. Dat we leer en leven ook bij elkaar houden. En dat we ook in de gemeente onderling gereformeerd zijn, hervormd zijn door de Heilige Geest geleerd. Dat ons verstand wordt verlicht en dat je wil wordt vernieuwd. En dat je in alles vraagt, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Het gaat dus om een voortdurende vernieuwing. Om een blijvende reformatie. En wat houdt dat nu in? En toen ik daarover nadacht, dacht ik, laat ik het vanavond dan mogen toespitsen op 4 dingen. Als het gaat om een blijvende vernieuwing die nodig is. Dan geldt dat het terrein van de, wat je zou kunnen noemen, de gemeenschap. De onderlinge gemeenschap. Dat is het eerste. Gericht op de gemeenschap. De tweede, op onze gerichtheid op de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Gericht op groei. Het derde, onze gerichtheid op het gebed. Dat is het derde. En het vierde, onze gerichtheid op de geloofsleer. Dus 4 woorden met een G, zodat we ze kunnen onthouden. Een blijvende reformatie is nodig als het gaat om de gemeenschap. Om de groei van Gods Koninkrijk. Om het gebed en de geloofsleer. Gericht op gemeenschap. Dat is namelijk door en door schriftuurlijk en reformatorisch. En ik kwam daarop toen ik een aantal van die Cubaanse gemeenten mocht bezoeken. En het mij ook opviel hoezeer ze ook gericht waren op elkaar. Ze kwamen naar de kerkdienst, overigens, vaak in hun allerbeste, allermooiste kleren. Want ze gingen naar de kerk. Maar ze kwamen natuurlijk voor het woord van God, maar er was ook tijd voor en na afloop voor de ontmoeting met elkaar. Het waren ook wel kleine gemeentes. Maar ze begroeten elkaar allemaal persoonlijk en iedereen kreeg ook bij het verlaten weer een hand. Nou ja, daar kunnen we misschien onze schouders over ophalen. Maar Toen moest ik wel denken aan Handelingen 2. Volhardende. Wat is dan het eerste? Volhardende in de gemeenschap. In een van die gemeentes zag ik een vrouw een lijst bijhouden. En ik vroeg wat het was. Nou, zei ze, bij deze lijst houden we bij wie er wel zijn en wie er niet zijn. En wie er niet is, die krijgt hem van de week bezoek. Hé, dat heb je gemist. Zo simpel. Gericht op gemeenschap. Leg dat nou eens naast Romeinen 12 vers 2. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Reformeer het leven. Reformeer het gemeentelijke leven. Hoe staat het met onze gemeenschap? Of zijn wij misschien deze wereld wel gelijkvormig aan het worden, ook daarin? Want je kunt het ook vertalen met wordt deze eeuw niet gelijkvormig. En wat is de 21ste eeuw? Is dat een eeuw van verbinding, van gemeenschap, van elkaar dienen? Of is dat meer een eeuw van tegenstellingen bevorderen? Ik denk zo en jij denkt zo, nou. Ja, dat is in de wereld, maar hoe staat dat in het gemeentelijke, in het kerkelijke leven? Wordt deze eeuw van individualisme en van opkomen voor je eigen gelijk niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, gericht op de gemeenschap? Want dat was het toch ook wat we terugzien in het leven van Calvijn en Luther. Je zou kunnen zeggen, man, waar begin je aan? Ja, ze werden gedreven door het woord. Ze werden gedreven door de God van het woord. Maar ook op de gemeenschap. Ze deden het niet voor zichzelf. Kinderen van de reformatie. Zijn we dat? Gericht op de gemeenschap. Dat is het ook wat de Heer Jezus zelf toch zegt. Hieraan zullen zij bekennen dat ge van mijn discipelen zijt. Waaraan? Door op te komen voor de zuivere leer? Nou zeker. Hieraan zullen zij de wereld bekennen dat ge van mijn discipelen zijt, dat gij elkaar lief hebt. Nou, daar heb je het eerste. Gericht op gemeenschap. Door en door schriftuurlijk. Voluit reformatorisch. Het tweede. Gericht op groei. Gericht op uitbreiding van Gods koninkrijk. De gemeentes op Cuba zijn niet zo groot. Al zijn er ook heus al wat groter. Maar heel vaak heel klein. En zodra er dan een man of 10 of 15 of 20 is, dan kijken ze elkaar eens aan. En als daar wat mannen zijn, krijgen die een cursus. Worden die opgeleid. Waarvoor? Om na een tijdje wat verderop een gemeente te stichten. Want dit evangelie moet toch iedereen horen? Dat kunnen we toch niet voor onszelf houden? En dat wij het met elkaar goed hebben. We ontmoeten een voorganger en zijn vrouw die vanuit het platteland, afgelegen gebied, naar een wildvreemde stad werden gestuurd. Nou, dan moet je beginnen. Je kent niemand en dan ga je diensten houden. Was een voorganger die vertelde, ja, de eerste keer dat ik begon, waren er 2 bezoekers. Hij is inmiddels 3 jaar daar bezig. Hoeveel bezoekers zijn er nu? 6. Een verdrievoudiging in 3 jaar tijd. Maar denk je dat hij dat erg vond? Integendeel, hij was dankbaar dat hij hier in die plek zegen ervoer. Van 2 naar 6. Ja, dat betekent wel voor hem dat hij 's morgens zo 4:30, 5 opstaat. Om eerst te werken op het land, om wat te verdienen. En vervolgens in de loop van de dag naar huis te gaan. Bijbelstudie te doen. Preken voor te bereiden. En vervolgens de rest van de dag ook nog weer te werken om aan eten te komen. Maar gericht op groei. Gericht op de uitbreiding van het koninkrijk. In het besef, maar deze schat mogen we niet voor onszelf houden. Dat is toch ook de erfenis van de reformatie. Dat we zeggen, maar dat mogen we niet voor onszelf houden. Wordt deze wereld niet gelijkvormig? Ja, die is gericht op eigen groei, toch? Als ik het maar goed heb en als ik nog maar meer verdien. Want ik moet ook weer op vakantie kunnen en ik moet dit en ik moet dat. Zijn wij werkelijk kinderen van de reformatie? Ben ik het? Veranderd door de vernieuwing van mijn gemoed. Omdat de Heilige Geest daar een vuur heeft ontstoken. Wat maar één begeerte heeft. Er zijn er nog zoveel. Toch ook hier in Den Haag. Die wankelen ten dode. Of zijn wij misschien meer ingezonken. En in slaap. Dan we zelf zouden willen. Het derde. Gericht op het gebed. Ja, dat gebed neemt een grote plaats in, viel me op. Degene die ik heb ontmoet op Cuba. Zoals dat meisje. Hoe oud zou ze zijn geweest? 8, 9, 10. Het was al wat later op de avond en ik zag dat ze moe was. Ik zei, moet je morgen vroeg naar school? Nou, ik sta 5 uur op, zei ze. Zo, 5 uur op. Moet je dan zo vroeg naar school? Nou, nee, zei ze. Maar ja, dan begin ik de dag met de Heer. En vervolgens gaan we samen als gezin in gebed. En daarna ga ik naar school. Gericht op gebed. Hoe staat het als kinderen van de reformatie met ons gebedsleven? Hoe staat het met mijn gebedsleven? Tijdens de diensten waren er meerdere momenten van het gebed. Eén moment vond ik ontroerend. Had ik niet verwacht. Dat was namelijk het gebed na de collecte. Na de dienst van de offeranden. Heb het gecollecteerd. En vervolgens ging de diaken met die schaal op het podium staan. En hij sprak een gebed uit. Heere, wilt u dit zegenen? Wat we hebben gekregen, dat is van u. En we geven het aan u. En we zijn nu ook, als we dit geld gaan besteden, weer van uw zegen afhankelijk. Het was maar een kort gebed. En toch, het besef. Alles in een dienst moet worden gedragen door het gebed, ook de dienst van de offeranden. De voorganger vertelde ook dat ze iedere dienst voor 2 andere gemeentes van het verband waarbij ze waren aangesloten baden. Dus je zou zeggen hier, komende zondag wordt er gebeden voor de gemeente van Boskoop en van Bodegraven. En de week erop voor de gemeente van Gouda. iedere week heel concreet bidden voor de ander. Als blijk van de verbondenheid. En dan zeggen we toch tegen elkaar ook, dat is schriftuurlijk. Die eerste christengemeente volhardende in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebeden. Ja, daar sta je dan. Om met hervormingsdag, rond hervormingsdag, een reformatiedienst te leiden. En je krijgt een spiegel aangereikt. Als het gaat om het gebed. Wat in de Bijbel ook zo'n grote plaats innam. En je bent nog niet terug. Of er staan allerlei kerkelijke vergaderingen op de agenda. Uren vergaderen. Maar er staat in de Bijbel niet vergader zonder ophouden. En discussieer zonder ophouden. Er staat bid zonder ophouden. Hoeveel uren per week besteed ik aan het gebed? In het licht van zoveel uren dat ik overal mee bezig ben. Maar zou dat niet juist de oorzaak zijn dat wij ook vanavond tegen elkaar moeten zeggen, die wereldgelijkvormigheid, die zit zo diep in mij, dat ik mezelf er niet voor over heb. Terwijl het zo duidelijk staat, wordt deze wereld niet gelijkvormig, die bidt niet. Die discussieert en die vecht en die vloekt en noem het allemaal maar op. En zoveel oeverloze discussies in de kerk. Zijn ze er misschien niet het bewijs van dat we zo ver weg zijn bij wat ik lees in Handelingen 4. Volhardende in het gebed. Want toen Petrus en Johannes werden bedreigd, toen ging de gemeente in gebed. Hieven ze eendrachtig hun stem op tot God. En als ze gebeden hadden, met de plaats in welke zij vergaderd waren, bewogen. En werden allen vervuld met de Heilige Geest. En spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Hoe staat het als reformatorische kerken met ons gebed? Want de kerk van de reformatie is een biddende kerk. En anders is ze geen kerk. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Dat is dus heel concreet. Zijn wij gericht op de gemeenschap? Zijn we gericht op de groei, op de uitbreiding van Gods Koninkrijk? Zijn we gericht op het gebed? En ik zei het aan jongens en meisjes. Muziek is ook belangrijk. Dat zeiden Luther en Calvijn ook allebei. Het gaat om het gesproken woord, maar ook om het gezongen woord. Opdat daardoor onze harten gericht worden op de Heer. Dat we onze handen gaan vouwen en dat we gaan bidden. Biddend zingen. Biddend spreken met de Heer. En dan het vierde. Gericht op de geloofsleer. Ja, dat is het toch. Wat ons ook vanavond drijft. Dat we zeggen dat goud van de reformatie, de rechtvaardiging van de goddeloze, door het geloof alleen. Dat je met je lege handen voor het eerst en steeds opnieuw naar de Heere gaat. O God, wees mij zondaar genadig, want ik kan geen draad meebrengen. Ik moet het hebben van die vrije gunst die eeuwig u bewoog. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Hoe gaat dat? Nou, wat dat betreft kreeg ik ook op Cuba een beschamende les 12 hoog, een flats in Havana. We hadden de route ingetoetst om daar naartoe te gaan naar een adres en we reden. En ik zal jullie eerlijk zeggen, toen we door die straat reden en we bij een flat uitkwamen, toen dacht ik, we zitten verkeerd. Moeten we nou hier zijn? Maar ja, het stond er echt. Bestemming bereikt. Dus dit zal hier wel zijn, bij deze flat. Een armoedige flat. Wij naar binnen en inderdaad, daar woonde een jong echtpaar. En hoe oud zou ze zijn geweest? Begin 20, half 20. En toen ging die jonge vrouw vertellen hoe ze een boek van John Owen, Leven en Dood, had gelezen. En hoe de Heer daardoor haar ogen had geopend voor de zonde in haar leven. En voor de strijd tegen de zonde. En voor de verzoekingen. En toen ik dat aanhoorde, toen moest ik denken aan Romeinen 12 vers 2. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, van binnenuit. Nee, ze heeft die tekst niet aangehaald. Maar hoe heeft de Heer door zijn Heilige Geest haar ogen geopend, dat ze een zondaar is. En wij, met onze reformatieherdenkingen, met onze diensten, weten wij dat nou ook? Hoe noodzakelijk het is, maar ook mogelijk, om nou veranderd te worden door de vernieuwing van ons gemoed. Want dat is nou het mooie. Het thema van vanavond is: wordt hervormd. Wordt veranderd, zo staat er in vers 2, door de vernieuwing van uw gemoed. Wat betekent dat? Dat je er ook achter komt dat je het niet zelf kan. Maar ook niet zelf hoeft. Maar dat daar de Heilige Geest is die deze zaligmakende genade wil schenken. Wil uitwerken in je leven. Zodat je inderdaad gaat doen wat het vervolg van vers 2 zegt. Dat je mag gaan beproeven wat nou de goede en de welbehagende en de volmaakte wil van God is. Hoe nodig het is dat je hart wordt vernieuwd. En dat je het van genade alleen moet hebben. Dat het niet desgenen is die loopt, maar de ontfermende God. En die nou in gunst wil neerzien op zondaren die niets hebben en niets kunnen en niets weten. Maar dat je gaat vragen: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Wat is nou uw goede wil? Wat is uw volmaakte wil? Leer mij, we gaan het zingen zo meteen. Leer mij naar uw wil te handelen. Daar gaat het toch om. Als mensen die leven bij het woord, als kinderen van de reformatie, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. In leer en leven. En dan is het dus nodig dat we ook wat dat betreft voortdurend teruggaan naar het woord. Is het naar het woord van de Heer? Omdat we niet van onszelf zijn. Dat is heel in het kort wat Calvijn heeft geleerd. Waarom hij dat gulden boekje heeft geschreven. Wat is nou een christen? Dat is iemand die van Christus is. Dat is iemand die zijn eigen wil gaat verzaken, zijn eigen wil gaat verloochenen. Gericht op de wil van de Heer. Wordt deze eeuw, deze wereld niet gelijkvormig Ja, dus ook als het gaat om de leer. Dat heeft zeker vandaag bij velen nou niet zo'n beste klank meer. Als je zegt, we gaan het eens over de leer hebben. Nou ja, je moet toch blij zijn als mensen het evangelie horen en hoe het dan precies klinkt. Nou, wacht even. Wat was de ontdekking van de reformatie? Waarmee de Heer het doorgaat tot op deze dag. Dat het naar het woord van de Heer moet zijn. Anders zal het geen dageraad hebben. Dan kunnen we heel wat godsdienst hebben. En we kunnen strijden om van alles en nog wat. Maar waarom wordt gij, waarom word ik een christen genaamd? Daar komt het uiteindelijk toch op neer. Ja, dan is het nodig dat we oog houden voor die 5 punten van het Calvinisme. Dat we voortdurend wat we lezen, wat we horen, wat we zien, daaraan toetsen. Zoals de Dordtse leerregels ons ook daarin voorgaan, onder andere. Als het gaat om de totale verdorvenheid van ons mens. De doodstaat van ons. Maar ook als het gaat om die onvoorwaardelijke verkiezing dat God zondaren verkiest. En dat de verzoening die Christus heeft verdiend, verworven, ook een beperkte verzoening is. Niet voor iedereen, niet algemeen. Maar effectief is in degene die hier in de tijd door God worden geroepen, getrokken uit de duisternis. Gebracht tot het licht van het evangelie. Maar niet alle mensen worden zalig. En dat die genade die God schenkt, dat hij dat onwederstandelijk werkt. Ook al kun je er in je leven nog zo tegen verzetten. Maar uiteindelijk, waar God zijn genade gaat schenken, kun je nog zo tegenspartelen. Maar God wint het hardste hart in. Dat is nou het wonder toch van het evangelie. De soevereiniteit van God ook daarin. En het 5e. Die volhardende genade. De volharding der heiligen. Dat is niet afhankelijk van ons mensen. Maar God werkt het. Hij bewaart zijn kerk. Als kinderen van de reformatie hoeven we vanavond dus niet tot 10 te tellen. Maar tot 5. Maar samengevat komt het daarop neer, of je nou in Nederland woont, of op Cuba, of waar dan ook. Waarom wordt gij een christen genaamd? Geef daar nou eens vanavond antwoord op. Of we verstaan wat we hier lezen in Romeinen 12 vers 2. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Opdat ge moogt beproeven wat de goede en de welbehagende volmaakte wil van God is. Wie is dat? Dat is iemand, een jongen, een meisje, een man of een vrouw, die deze wereld niet gelijkvormig is, maar die zijn naam zoekt te belijden. Voor hem leeft. En zich in alles laat leiden door deze koning. Die reist getroost onder het heilige kruis naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. Amen. Laten wij gaan zingen van Psalm 86, het 5e en het 6e vers. Ondertussen wordt er ook gecollecteerd voor de Spaans-Evangelische zending. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen en leer mij naar uw wil te handelen. 5 en 6 van Psalm 86. Nou jongens en meisjes, opnieuw bedankt voor wat jullie hebben gezongen. Hinema tof zongen jullie, hè? Op vrijdagavond. Want het is vrijdagavond. En weten jullie, en jullie ouders, en wij allemaal, dat dit ook een Joodse hymne is, juist voor de Sabbat. En de Sabbat is al begonnen. Dus wat dat betreft kwam het ook qua tijd mooi uit. Maar wat betekent het nu eigenlijk, wat jullie hebben gezongen? Hinema tof. Nou, het was eigenlijk in aansluiting op wat er werd gezegd vanavond. Gericht op gemeenschap. Dat was het eerste. En wat jullie hebben gezongen is eigenlijk ook een Joodse bewerking van Psalm 133, vers 1. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk het is dat wij mensen als broeders samenwonen. Goed. Laten wij ook nu tenslotte de Heer danken en bidden voor deze avond. En dan heb ik ook nog één mededeling. Volgende week vrijdagavond, 3 november, is er in de Ebenezer School een avond waarin spreken komt van de stichting SDJK, de Stichting de Ondergrondse Kerk, waarvoor u ook hartelijk wordt uitgenodigd. Het is om 19:30 een avond van de SDJK. Is geregeld door onze kerk onder andere. En hij wordt dus gehouden in de Ebenezer School. Goed, laten wij de Heer bidden en danken. Hoe heerlijk is uw naam, Heere. Dat klonk zojuist uit de mond van de kinderen. Maar geef dat het ook een vertolking mag zijn van ons hart, wie we ook zijn. Die ene naam, gegeven tot zaligheid, waardoor wij moeten, maar ook kunnen zalig worden. O Heere, laat dat ons leven mogen stempelen. Als kinderen van de reformatie, ja als mensen die deze wereld, deze eeuw niet gelijkvormig zijn, maar dagelijks de vernieuwing van ons gemoed, van ons hart en van ons leven bij u zoeken. Laat dat ons leven mogen stempelen, Heere, voor het eerst en opnieuw, omdat we mogen delen in die enige troost in leven en in sterven. En laat zo ook die ene naam, ook hier in Den Haag, mogen schitteren in de prediking van het woord. Hier op deze kansel en op alle andere kansels. En waar dat nog niet is, Heere, wilt u dat doen. U reformeert harten en levens. U reformeert harten van voorgangers. U reformeert gemeenten. En wat hebben we dat nodig, Heere, dat u met uw Heilige Geest in onze harten woont en werkt. En wilt u zo uw naam groot maken, opdat het mag zijn tot uw eer en tot onze zaligheid. Heb zo dank, Heere, dat we hier vanavond samen mochten zijn, of ook thuis mochten meeluisteren, meekijken. Wilt u het uwe zegenen en het onze, het zondige, genadig vergeven. Maar wilt u ons wassen door het bloed van uw Zoon. En wilt u ons heiligen door uw Geest. En wilt u ons leiden door uw Woord. Bidden we u voor elkaar, voor de gemeenten, voor de voorgangers. Bidden we u ook bidden voor dominee Blenk, als die ook vanavond in ons midden is. Ook al op leeftijd gekomen. Heere, wilt u ook hem nog goed en nabij zijn. En zo zijn ook vanavond onze ogen op u geslagen, Heere. En mogen we dan ook nu bidden om vrede voor Jeruzalem. Want daar roept u ons ook toe op, Heere. Bid met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem. Het is die stad, het is dat land wat ook nu weer zo onder vuur ligt. Heere, wij bidden u. Wilt u aan uw beloften gedenken om die te vervullen, dat u waakt over uw volk Israël en dat u zal toebrengen tot de zaligheid uit het Joodse volk. Heere, mogen we het zien, dwars door alles heen, als de volken samenspannen en zich verzetten. Maar Heere, u als de God van Israël, ontferm u over uw volk. Gedenk ons zo, Heer, in het verdere van deze avond. En dank voor het goede. De jongens en de meisjes die mochten zingen. Dat we onze gaven mochten geven. Dat we uw woord mochten horen. Wat een wonder, Heer. Wij vragen dit alles. Ook uit genade. Om Jezus wil. Amen. zingen wij tenslotte in die mogelijk staande een vaste burcht, vers 1 en 4. En daarna wens ik u wel thuis.
Thank you.